ook daar een hele goede morgen. Zo, hij wilde niet lekker opstarten vanochtend. Hebben jullie volgens mij net niks van gemerkt? Op Instagram wel, want ik dacht, nou, ik start daar alvast op. En de andere kanalen, die wilden niet live gaan, lijkt het wel. Dus ik hoop dat alles live is, jongens, daar. En of jullie mij goed kunnen horen, of jullie me kunnen zien. Dus laat het even weten. Kijk, goedemorgen. Ik zie in ieder geval YouTube meekomen. Dus Facebook laat je ook even horen. Dan weet ik dat jullie er zijn, dat het daar loopt. Ja, en anders moet ik even gaan kijken wat er speelt ergens. Maar goed, het lijkt live te zijn. We gaan er in ieder geval voor. En we gaan er weer een mooi moment van maken deze vroege ochtend. Geluid en zicht is prima. Dankjewel, Bianca, dat je dat even terugkoppelt aan me. Super. Geluid is goed. Chantal, dank je wel dat je daar ook even met me mee checkt. En we gaan er lekker in vandaag, jongens. Ik heb er zin in. Als je voor het eerst hier bent, ik ben Tessa van Tessa van Os Ministries. En ook van de Godfluencer podcast, waar je deze afleveringen ook later weer terugluistert. De afleveringen worden live opgenomen op de socials. Ook door een stukje interactie te hebben. Maandagochtend, elke maandagochtend om 7:00 AM. To prep and prayer, oftewel om preparation te hebben om je voor te bereiden op de week en om daar lekker in te gaan met een stukje voorbereiding, een stukje woord, een stukje inspiratie hier, aanvuring, aanmoediging, noem het op. En een stuk gebed, zodat je echt aangevuurd wordt en bekleed en bekrachtigd de week ingaat. Daar is het eigenlijk voor. En we plaatsen hem achteraf ook altijd op de podcast. Dus je kunt hem overal ook terugluisteren, terugkijken. Ook op YouTube kun je hem terugkijken. Op de socials kun je hem terugkijken. Dus nou, ik zie in ieder geval YouTube online. Ik zie nog niks van Facebook. Dus het zou kunnen dat hij daar niet pakt. Dus dan ga ik later wel even kijken. Maar goed, dan gaan we nu. Kan ik daar niks meer aan doen, jongens. Dus sorry als je dit later denkt van, hey, hij was er niet op Facebook. Dat kan kloppen in dit geval. Ik weet alleen nog niet waarom. Dus, daar laten we ons niet door remmen. We gaan lekker aan de gang. En ik heb vandaag eigenlijk de titel. Soms vraag ik een titel, soms weet ik 's ochtends nog steeds niet. Wat voor titel, wat voor thema heb ik? Heb ik alleen een tekst, heb ik alleen een impressie? Kijk, Facebook, ja, daar ben je. Annelies, dankjewel dat je ook even een thumbs up geeft. Dan weet ik dat jullie daar zijn. Super. Maar soms krijg ik echt een titel of echt een thema voor een bepaalde periode. Of weet je, God werkt gewoon heerlijk zo met mij. Dus ik neem jullie daar gewoon ook in mee. Wat wil God zeggen? Dat is eigenlijk wat ik elke week weer vraag. Wat ik elke keer voor zo'n opname ook weer vraag. Heer, wat wilt u zeggen tot uw volk? Wat wilt u zeggen tot de mensen die kijken en die luisteren? En wat mag ik doorgeven? Wat mag ik het over hebben? En vandaag had ik heel sterk op mijn hart, zeker na de afgelopen weken dat ik heb gepredikt. Ik heb zaterdag ook gepredikt samen met Erika Dunk op een vrouwenochtend in Vlissingen. Of vrouwenochtend, een hele vrouwendag, een vrouwenconferentie. Een hele gave conferentie was het ook. Bloem in Vlissingen. En het was geweldig. Het was echt heel gaaf. Maar we merken gewoon, ik merk dat en mensen om mij heen, jullie merken het ook, of velen van jullie merken het. Er is iets gaande, er is een versnelling, er is een beweging. Er is een shift, er is echt beweging in het Koninkrijk van God en ook echt in het bijzonder in dit land. Want ik geloof dat het is natuurlijk een algemene opdracht waar we in zitten als kinderen van God en die we te brengen hebben. Maar God spreekt ook in de tijden over regio's, over landen. Daar heeft hij opdrachten, daar heeft hij iets voor ons te doen. Dus waar je bent, wil je op een gegeven moment ook verstaan wat is God aan het doen in mijn tijd, in deze tijd waar ik ben. En niet alleen in mijn tijd, maar ook in de plek waar ik ben. En in het grotere geheel van waar ik deel uitmaak. En dat is gewoon ontzettend gaaf om dat te gaan verstaan en met z'n allen ook te gaan verstaan en elkaar daarin aan te vuren. Amen. Nou, dat is sowieso wat ik vanaf december sterk ben gaan verkondigen, moet ik het zo noemen. Maar dat is de boodschap die ik sterk draag. En ik niet alleen, anderen dragen die ook. En daarmee vuren we elkaar aan en nemen we elkaar mee. Amen. Dus dat is echt wat ik merk. En vandaag wil ik het echt met je hebben over de uitnodiging van God in deze tijd. De uitnodiging van God in deze tijd. En ik wil dat doen aan de hand van een stukje uit het leven van Elia. En daar heb ik het nu ook al een paar keer over gehad. Dus als je de vorige aflevering hebt gehoord en misschien heb je mijn preek van vorige week zondag in Jubilee gehoord. En dat was een scherpe preek. Daar ben ik nog op doorgegaan vorige week maandag. Of de laatste aflevering zeg maar voor deze. Ook over wat het betekent om ook in die gehoorzaamheid aan de opdracht van God in ons leven te wandelen. En dat het ook belangrijk is. Maar ik weet ook dat dat scherp kan zijn. Ik hou zelf van een scherpe boodschap. Ik ben heel erg geef mij maar waar het op staat en ik reken af met wat eruit moet. Maar ik weet ook dat mensen luisteren en die misschien best wel worstelen met hard zijn op zichzelf en een scherpe boodschap ook heel hard naar zichzelf vertalen. En zichzelf om de oren gaan slaan. Zie je wel, ik had dit moeten doen. En zie je wel, ik had beter moeten luisteren. En zie je wel, ik heb niet goed gedaan. En dat is eigenlijk niet helemaal het doel van wat ik wil zeggen als ik een scherpe boodschap breng. Wat ik hoop is dat we stoppen met onszelf excuses blijven geven om te blijven hangen in de dingen die niet van God zijn. Dat we gescherpt mogen worden, zoals het woord ons ook leert. Daar is het voor, maar wel in de liefde, waarbij je ziet, een scherpe boodschap is niet om jou neer te halen. Het is om de dingen die de duisternis in je leven wil opwerpen tegen de dingen van God neer te halen. En jou vrij te zetten in de liefde en de kracht van God en in de roeping van God op je leven. En ik hoop dat je dat voor ogen kan hebben en kan pakken in je hart. Dat is echt het hart waarmee ik spreek. Ook als ik een keer wat scherper ben, hè, of als ik wat meer op je huid zit, als het ware, om je mee te krijgen. Want dat is om je aan te vuren en te zeggen van, hè, stop er nou eens mee om jezelf voor je oren te meppen en voor je hoofd te meppen met wat je allemaal niet goed doet. Maar stop er ook mee om dingen als een excuus in je leven te houden om maar niet te gaan doen waar God je toe roept. Want daar moeten we op een gegeven moment, het is de tijd, en dat geloof ik ook echt, het is de tijd dat we stoppen. Genade bijvoorbeeld ook, te gebruiken als een excuus om maar in dingen te blijven hangen, in onze pijn te blijven hangen. Hè? En nogmaals, pak even de nuance voor jezelf. Ik hou zelf van zwart-wit dingen naar me toe krijgen, want dan is het gewoon helder. Dit is waar ik heen moet, dat is waar ik niet heen moet, hoe kom ik daar? Punt. En soms is dat gewoon, hop, je vlees kruisigen, hoor dat dingen gewoon eruit moeten, eraf moeten, weggesneden moeten worden. En ik heb daar wat aan en dat doet wel zeer. Kan echt vervelend zijn om dingen te horen, maar ik hoor ze liever, dus ik predik ook zo. En als dat soms pittig voor je is, is het soms ook goed om te horen, kijk, mijn hart erachter is dat jij losgesneden wordt van de dingen die jou belemmeren en ook van de leugens die in je hoofd of in je denken, in je hart kunnen leven, ja, omdat die jou ten diepste weghouden van het plan van God en het hart van God. Ja, het hart van God is liefde en vrijzetten, maar wel ook in de waarheid. En de waarheid legt ook bloot wat leugens zijn in ons denken en wat onwaarheden zijn waar wij zelf onszelf voor de gek mee houden. Soms als een excuus, ja, om toch maar niet te doen wat we moeten doen. Amen. Dus dat is even de context. En daarin wil ik een uitnodiging aan je meegeven. En ik geloof dat een heel mooi voorbeeld is Elia. Hoe God met Elia omgaat. En dat lees ik eigenlijk, of dat is het stuk in 1 Koningen 18 en 19. Waarbij Elia, je moet het stuk maar eens gaan lezen. Elia is de profeet van de Heer. Hij heeft, nadat hij een droogte van 3,5 jaar, zo'n beetje 3,5 jaar, heeft aangekondigd omdat het volk van God echt ongehoorzaam is aan de Heer en zelfs afgoden is gaan volgen, kondigt Elia als profeet van de Heer op een gegeven moment een droogte aan in het land. 3,5 jaar zo'n beetje. En dan keert hij terug, eigenlijk om opnieuw eigenlijk een boodschap te gaan brengen. Maar wat God wil doen, kijk, God wil altijd herstel brengen. Dus op het moment dat God een droogte aankondigt, is het ook om het volk terug te keren, laten keren naar zijn hart. Amen. Even de context, ik zet hem misschien even heel erg op zijn Tessa's neer. Hè, dus maar lees het ook zelf. Maar even om te schetsen, wat is er aan de hand over het stuk van Elia, waar ik met je in wil om je ook een uitnodiging te geven in deze tijd. Ik zie even een comment. Het lijkt wel of de video versnelt en afwisselend vertraagt. Mirjam, wat je kan doen is dat je even uitlogt. Dit is op Instagram overigens, krijg ik dit comment. Dus ik hoop dat op de andere kanalen alles goed is. Laat me even weten of het daar het geluid en het beeld goed blijft gaan. YouTube, Facebook. Je kan even uitloggen en er opnieuw in. Kijken of het dan beter gaat. Ik hoor het toch vaker. Ook soms dat het geluid ook op Instagram in één keer verandert. Dus laat me even weten. Of dat ook zo is. En ga er anders even uit en kom er weer in. Als het goed is, kan dat gewoon. Kun je me weer vinden. En dan is het vaak opgeheven, wou ik zeggen. Opgelost, dat wou ik zeggen. De andere kanalen lijken goed te gaan. Dus dank jullie wel voor de terugkoppeling. Maar wat ik wilde zeggen. Dus even de context van Elia. Waarin hij op een gegeven moment opnieuw komt. In dat gebied. En dat er ook eigenlijk komt hij om een strijd aan te gaan met de profeten van Baal daar. Dat is even de context. God gaat zich betonen als de grote God. Dus eerst heeft God eigenlijk door die droogte aangekondigd, hey volk van God, weet je, daar gaat iets niet goed, jullie zijn ongehoorzaam aan mij. Dat heeft een gevolg. Ja, dat werkt niet echt zeg maar zo vruchtbaar. Droogte maakt ook dat het land ook niet meer vruchtbaar is. Hè? Dus vrucht dragen we als we wandelen in de intimiteit met de Heer, in de aanbidding van hemzelf en niet van andere dingen, zeker niet van afgoden. En Maar als we wandelen met hem en in gehoorzaamheid zijn aan hem. En gehoorzaamheid komt niet vanuit angst, maar komt vanuit een intieme liefdesrelatie met de Heer. En dus daar gaat dit over. Goed, Elia komt in dat gebied en die gaat eigenlijk de strijd aan op de berg van Karmel met de profeten van Baal. En dat leidt ertoe dat er een grote overwinning, God betoont zich, hij brengt een grote overwinning op de profeten van Baal. En de Baal-profeten, 450 profeten, worden ook gedood. Een heftig moment aan de ene kant, maar een enorme overwinning waarbij het volk van God ook weer de ogen wordt geopend en zeggen, oh, dit is ons God, wij moeten hem volgen. Wat zijn we aan het doen geweest? We zijn zo misleid geweest. En Elia behaalt daar met God, hè, God laat door Elia een enorme kracht en overwinning zien. Dus Elia is in een moment van overwinning, zou je kunnen zeggen. En wij kunnen dingen meemaken met de Heer, dan is er doorbraak, dan is er wonderen, tekenen, dan is er iets gebeurd in ons leven. Dat we zeggen, oh, wat is de Heer groot? Wat is dit een getuigenis in mijn leven? En misschien wel hoe je tot God bent gekomen, is al een getuigenis van de grootheid van God, waarin hij zich heeft betoond. En dat is een kracht in je leven. Dat is ook een kracht in ons leven. Als we die overwinningen hebben met de Heer, en we zien die grootheid van God, dat bouwt geloof, dat bouwt ontzag voor God, dat bouwt ook, ja, weet je, zo'n aanvuring is dat. Dat zijn die momenten van aanvuring die we ook kunnen gebruiken, die we ook nodig hebben. Ja, we willen die ontmoetingen met de Heer, maar we willen ook die grootheid van God zien, toch? Amen, kan ik wat amens krijgen? Tenminste, ik wel. Ja, we dienen een levende God die met ons wandelt, die echt is, die zich betoont, die zich aantoont ook door onze levens heen. En daar strekken we ons ook naar uit. Uit de relatie, maar we willen ook die relatie. We willen hem ook voelen, we willen hem horen. We willen hem in ons leven ook tot een relatie hebben en tot een kracht in ons leven. Amen, dat is wat we willen. Nou, dat is het moment dat Elia echt maximale overwinning, dikke grote betoning van de allerhoogste God. God betoonde zich daar, er is geen God die tegen hem kan opstaan. Echt major, major betoning van God, wat daar gebeurt. Maar dan gebeurt er ook iets anders vervolgens. Dan staat Jezebel op en die bedreigt Elia, die maakt het persoonlijk met Elia en die zegt, wat jij de profeet hebt aangedaan, mijn profeten, dat zal ik jou doen. En dat kun je lezen in 1 Koningen 19. Ja, dus Ahab de koning, die vertelde aan Jezebel alles wat, dat was zijn vrouw, alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen te weten, al de profeten met het zwaard had gedood. Dat is 1 Koningen 19 vers 1. Ja, dus dat begint gelijk daar. Elia komt uit die grote overwinning, hij is onderweg naar Jezreel. En ondertussen Ahab die vertelt Jezebel wat er is gebeurd. Maar Jezebel wordt woest. En die laat een bode uitgaan naar Elia. En die zegt, joh, wat jij mijn profeet hebt aangedaan, ik zal jou doen. Ik zal jou dat aandoen. En dus in vers 2 staat er, toen stuurde Jezebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Ja, dus als het leven van een van de profeten. Oftewel, ik ga je doden. Je gaat eraan. Ik maak het persoonlijk nu met je. Ja, dit is nu tussen jou en mij. En het wordt heel persoonlijk. En Elia raakt er zo van onder de indruk, ondanks die enorme overwinning. En een God die zich betoont waar niks tegen op kan staan. Ja, dus Elia was daar niet alleen getuige van. Het ging door Elia heen. Elia werd gebruikt in die waar God in zich zo betoonde. Ja, dat is hoe ik dit verhaal ook lees. Hoe ik denk, wow, weet je, wat gebeurt daar? En Elia is gewoon een werktuig in de hand van de Heer. Waar dit doorheen gebeurt. Hij is daar niet alleen getuige van. Hij ziet dat, hij aanschouwt dat niet alleen. Hij is er helemaal deel van. Van dat hele grote wonder op die berg Karmel. En dan gebeurt dit. En dan raakt hij zo van onder de indruk. Dan vlucht hij. Dan vlucht hij, zegt het woord. En dan gaat hij diep de woestijn in. En dan gaat hij onder een bremstruik liggen. Dus in vers 4 staat, dus hij vlucht, dus in vers 3, dus Jezebel die zegt, ik ga je doden. Vers 3 zie je, toen hij dat zag, vind ik mooi eigenlijk, toen hij dat zag. Dus hij hoorde niet alleen dat woord tot zich komen, ik denk dat hij het helemaal heeft voor zich gezien. Dat is zo naar binnen geslagen, kan ik me voorstellen bij hem. Dus dat heeft bij hem iets gedaan, dat hij stond op en hij vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toe behoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg, neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Iets overviel hem in ieder geval angst of een... Ik weet niet wat er allemaal over hem heen kwam, maar hij zag het niet meer zitten in ieder geval. Hè, dus in vers 5, hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op en eet. Wat er gebeurt vervolgens, hij verstopt zich, hij ziet het niet meer zitten. Hij denkt, heer, kom me maar halen, ik ben er klaar mee. Ik word nu met de dood bedreigd. Het overvalt hem, het grijpt hem aan. En hij zegt eigenlijk zelf tegen God, nou kom mij dan maar zelf halen. Het hoeft niet meer, ik ben er klaar mee. Of althans, ik ben er klaar mee. Maar hij ziet het niet meer zitten om door te gaan. Even vertaald op zijn Tessa's. Maar dan komt er een engel. En die zegt, sta op en eet. Verder nog niks, maar sta op en eet. En vers 6 zegt dan, hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. Dus hij pakt dat eten wel, dus hij eet en hij drinkt, maar gaat wel weer liggen. En dan komt de engel een tweede keer. En de engel van de Heere kwam voor een tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op. Eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, Elia stond op, at en dronk, liep door de kracht van het voedsel 40 dagen en 40 nachten, gelijk een heel eind, tot aan de berg van God, de Horeb. En dan vind ik iets tekenends gebeuren, want dan denk je, oh, nou, hij is er, hij snapt het, weet je, de engel van God die heeft hem even aangesterkt en hij gaat weer verder. Maar dan komt Elia daar, dus bij de berg van God, de Horeb. En dan zie je in vers 9, hij ging daar een grot in en overnachtte er. Nou, zou je zeggen, dat is prima. Hij heeft net 40 dagen en nachten is hij doorgetrokken. Dus dat hij weer even rust is, wel normaal, hè? En dan gebeurde dit. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij, God, zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Wat doet u hier? En nou zou je die vraag op twee manieren kunnen interpreteren. Dat God het de vraag van, joh, heb je nou enig idee wat je doet? In de zin van, je hoort hier niet te zijn, wat doe je nou hier? Of dat God aan hem vraagt, weet jij wat je hier doet, Elia? Heb je enig besef wat je hier doet? En ik geloof dat deze twee vragen misschien wel er mogen zijn in dit verhaal. Voor even voor jou en mij. Dat we ons afvragen en mogen vragen in deze tijd, weet ik mijn opdracht van de Heer? Ik ga zo meteen nog een stukje verder in dit verhaal, want ik geloof dat God iets heel moois doet ook in dit stuk. Wat ik echt geloof dat God ons wil uitnodigen daarin. Dus dat God deze vraag zou kunnen stellen aan jou en mij. Dat je hem krijgt van God. Dat God weet wel wat jouw opdracht is, maar weet jij wat de opdracht is? Weet je wat je hier doet op dit moment? In deze tijd, op deze plek waar je bent? Of het nou in een grot is of op een berg, maakt niet uit. Of je net een overwinning hebt behaald of je bedreigd voelt. Niet meer weet en niet meer ziet zitten. Dat God aan je vraagt, wat doe je hier? Wat doe je hier? In deze plek, in deze tijd, in dit moment. Waar ben je? Waar sta je? En misschien dat daardoorheen ook wel de scherpere vraag klinkt. Wat doe je hier nou? Als ik het naar mezelf vertel, Tessa, wat doe je hier nou? Wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? Ben je met de dingen van mij bezig? Waar ben je mee bezig? Wat leeft er in je hart? Waar ben je op gericht? En hij kwam natuurlijk, je moet even die context, hij komt uit die overwinning, maar hij voelt zich bedreigd, hij wil de dood. Dat is eigenlijk de eerste waar de engel op verscheen, die hem aansterkt en zegt, oké, weet je, je moet weer op weg. Nou, hij gaat in ieder geval op weg, maar wij weten nog niet of hij nou die opdracht weer pakt, toch? Dat kunnen we hier nog niet uithalen. En dan vind ik het heel mooi, want wat hij zegt uit het antwoord van Elia lijkt wel wat twijfel nog door te klinken. Dus daar waar hij... In het begin eigenlijk onder de bremstruik zegt tegen de Heere, kom mij maar halen. Dus dan gaan we even terug naar dat stuk. Onder de bremstruik. En daar zegt hij eigenlijk, neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vader. Oftewel, kom, ja, laat mij maar sterven of laat mij maar naar u komen. Zegt hij hier ook iets. In het antwoord op de vraag van God, in vers 10. Hij zei, ik heb mij voor de Heere, de God van de legermachten ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omgehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Er klinkt nog steeds niet echt vertrouwen uit het antwoord van Elia. Ja, hij voelt zich ergens alleen. Of hij dat communiceert hij. Ik ben alleen overgebleven. Ze staan mij naar het leven. En dat is een antwoord op de vraag, Elia, wat doe je hier? Ja, dus dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. vers 11. Maar hij, God, zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere en zie. En dan krijg je hele mooie dingen wat er gebeurt. En zie, de Heere ging voorbij en een grote sterke wind die bergen spleet en rots in stukken brak voor het aangezicht van de Heere, ging voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Allemaal kracht, helemaal sterke wind, aardbeving is krachtig. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van de zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei, wat doet u hier, Elia? God vraagt het weer. Tweede keer. En hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik ben alleen overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Hij geeft weer hetzelfde antwoord. Het is net of Elia even niet weet wat hij moet. Maar hij gaat wel in die intimiteit met God. Hij komt wel naar buiten, omdat hij God voelt en ervaart. Omdat God zich betoont aan hem persoonlijk. Niet als alleen maar de grote God, met die overwinning op de berg Karmel. Met het vuur wat het altaar daar verteert. Ja, een hoop kracht, een hoop betoning. Maar hij komt in die stille bries. In de zachtheid komt hij, persoonlijk nu naar Elia. En hij vraagt weer, Elia, wat doe je hier? En Elia geeft weer hetzelfde antwoord. Ja, en die vertwijfeling misschien wel die Elia voelde. Waar wij ons misschien in ieder geval wel, hè, dat zou je zo kunnen interpreteren. Waar wij ons wel mee kunnen identificeren, denk ik. Heel, heel regelmatig als het pittig is. Als het persoonlijk wordt. Als het strijd voelt voor ons persoonlijk. Waar we persoonlijk heel veel mee te dealen hebben. En niet meer weten, hoe moet ik dit nou zien? Ben ik nou op de goede weg? Moet ik nou juist doorzetten? Is dit een teken dat ik misschien niet op de goede weg ben? Weet je, we kunnen zoveel vertwijfeld raken als van die aanvallen op ons af lijken te worden gevuurd. En we gewoon niet meer goed kunnen filteren. Ben ik nou in de opdracht van de Heer bezig? Krijg ik weerstand waar ik gewoon doorheen moet? Of is dit een signaal dat ik misschien wel andere koers moet varen? En dan hebben we de ontmoeting met God zelf nodig. En wat doet God? En dat vind ik zo mooi. Dus hij komt in de zachtheid. Ja? Hij stapt naar Elia toe als het ware. Hij maakt zich niet heel groot. Hij laat ook zien, ik ben groot. Ik ben in die wind, in die sterke wind die rotsen kan splijten. Ik ben in de AF. Hij zegt, ik ben er niet in, maar dat gaat voor hem uit. Ja, en ook de aardbeving, allemaal kracht. Maar ik kom tot jou in die stille, zachte bries. En dan is het antwoord weer, daar lijkt weer twijfel in te zitten. Of in ieder geval lijkt het vooral te zien op, dit is mijn situatie hier. Ik ben alleen en ze staan me naar het leven, dit is mijn situatie hier. En ik geloof dat daar allereerst de uitnodiging zit, dat je je hart in de intimiteit met God ook naar hem toe brengt. Dit is mijn twijfel, Heer. Dit is mijn angst, Heer. Dit is waar ik mee loop, Heer. Dit is wat ik zie, Heer. Dit zijn mijn omstandigheden, Heer. Dit is wat het tot mij spreekt. Ik voel me alleen. Ik voel me eenzaam. Ik voel me achtergelaten. Ik voel me niet gehoord. Ik voel me niet begrepen. Ik snap er niks meer van. Dit is wat het met mij doet. Dit zijn de omstandigheden en dit spreekt het tot mijn hart. Ja? Dat is één. En God wil je in die zachte bries ontmoeten. God is die God die ons schudt. Die ons soms heel, heel scherp kan aanspreken, omdat hij ons los wil hebben van de leugens. Ja? En hij komt ook in die zachte bries. Hij betoont zich groot. Hij is de God der goden. Er is geen God die naast hem kan staan. Die zich God noemt en naast hem kan staan. Er is geen andere God dan hij. Er is maar één schepper. Ja, alles wijkt voor hem. Alles buigt voor hem. Elke knie. Ja, er is niks wat zich naast hem kan stellen. Niks. En die God wil jou en mij ontmoeten en die zegt, waar ben je? Wat leeft er in je hart? Waar zit je? Wat spreekt er tot jou? Waar luister je naar? En dan antwoordt hij hem. Ja, ik vind het zo mooi wat hij doet. De Heer zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg, naar de woestijn van Damascus. En wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, denk ik dat ik moet uitspreken. Ik en namen. Jongens, sorry, vergeef me als ik soms de klemtoon een beetje verkeerd neerleg. Uit Abel-Mehola moet u tot profeet zalven in uw plaats. En dan zou je kunnen zeggen, Nou, stapt God nou gewoon daaroverheen? Luistert hij nou niet naar wat Elia deelt? Jawel, dat doet God wel, maar God beantwoordt ons met intimiteit. En hij luistert. En hij geeft vervolgens, maar dit is hoe ik jou zie. Elia, de weg is niet veranderd. De opdracht is niet veranderd. Sterker nog, de overwinning is daar behaald. Je kunt heel veel weerstand krijgen. De duisternis is boos op je. Ja, die is zelfs heel agressief naar je. Dat ziet God echt wel. Maar de opdracht is niet veranderd. Sterker nog, ik heb een nieuwe opdracht voor je. In de lijn van waar wij mee bezig zijn, waar jij en ik zijn, wie ik ben voor jou, wie jij bent voor mij. Jij en ik, we trekken samen op en daar is niks aan veranderd. Je kunt je zo voelen. Deze omstandigheden kunnen zo tegen je praten. Maar laat ik je even herinneren aan wie ik ben voor jou. Laat ik je even herinneren aan dat ik met jou ben. Dat dat nooit veranderd is. En dat ik gewoon een nieuwe opdracht heb. En dat de stem van intimidatie, de stem van jouw omstandigheden, de stem van jouw vijanden, niks afdoet aan mijn opdracht voor jou in dit land. Ik heb jou geroepen, Elia, en wij gaan verder. Wij gaan verder. Dus God herinnert hem aan, ga terug naar die weg. Ja, ga terug op uw weg. Keer terug op uw weg. Keer terug op uw weg. Dit is een woord voor mensen. Keer terug op uw weg. Laat God tot je spreken. Wat heeft God gesproken? Voordat de intimidatie kwam. Voordat de verwarring kwam. Voordat de twijfel kwam. Voordat de pijn kwam. Voordat het trauma kwam. Voordat het, maakt me niet uit. Dat God zegt, keer terug op uw weg. Waar liep ik met jou? Waar sta ik met jou? Wie ben ik voor jou? Wat heb ik tot je gesproken? Wie zijn wij samen? Jij en God. Amen. Keer terug op uw weg. En wanneer je daar aankomt, poep, keer terug op je weg. Ik ga je nieuwe opdrachten geven. Ik ga je nieuw perspectief bieden. Vanuit mijn hart, vanuit mijn visie, vanuit wat ik je te doen geef. Ik ben de grote God. Niet de duisternis bepaalt een opdracht voor jouw leven. Ik heb een opdracht voor jouw leven. Amen. En dat is wat het is. Oh, ik zie dat de comments niet doorlopen bij mij hier op de gram. Amen. En daar wil ik je mee bemoedigen vanochtend. En dus in die scherpte, in daar waar God ook soms ons echt kan schudden. Want wij denken dat heel veel van de strijd die wij hebben, ja, dat is, één ding moet je goed begrijpen. Eén ding moet je goed begrijpen. Ik weet niet of ik het vorige week ook heb gezegd. Ik denk het wel. Maar de overwinningen van God door ons leven heen. Ja, waar we niet alleen getuigen zijn van de overwinningen door de levens van anderen. Ja, daar waar Elia iets deed, waren heel veel. Het volk van God was getuige van wat er door Elia heen gebeurde. Zij aanschouwden dat en ze werden geraakt. En ze zeiden, oh, dit is ons God. Wat hebben we gedaan? Maar Elia was de persoon waardoor het heen gebeurde. En wij willen ook die mensen zijn waardoor het heen gebeurt. Wij willen ook aanschouwen wat er door anderen gebeurt. Want we willen het samen doen. Ja, we zijn samen het volk van God. En we willen allemaal gebruikt worden. Maar op het moment als wij die plek innemen in die opdracht van God. Ja, als wij in dat mandaat gaan staan waar wij toe geroepen zijn. En we trekken daarin samen. We zien ook elkaars mandaat en we vergroten en we verhogen dat. Ook in elkaar, we vieren dat in elkaar. Ja. We halen elkaar niet omver, maar we vieren dat. We helpen elkaar omhoog. We nemen elkaar mee. Maar ook als we die overwinningen behalen, dan wordt de duisternis persoonlijk met ons. En die denkt, ho eens even. Maar dit is niet de bedoeling dat jij in je plan van God wandelt, want dan ben je een gevaar voor de duisternis. Voor het koninkrijk van de duisternis. Dus hij probeert het dan persoonlijk te maken. En de duisternis wordt dan boos. En wij moeten een beetje duivelbestendig worden. Dat we gaan begrijpen, oké, in die aanvallen ligt de uitnodiging. De uitnodiging van Elia lag. Dat hij zich ging afvragen. Wat spreekt daar tot mij? Wat raakt mij nou zo? Na zo'n mega overwinning. Waar ik heb ervaren de grootheid van God. Niet alleen heb aanschouwd van een afstand. Maar ik was er helemaal deel van. I'm invincible. In de invincibility van God. Ja. Ik ben onoverwinnelijk. In de onoverwinnelijkheid. Ik weet niet of het een goed woord is. Van God. Van wat daar gebeurde, voel ik mij ook onoverwinnelijk. Maar dan gebeurt er iets en dan ga ik helemaal onderuit. En in dat onderuitgaan zit de uitnodiging van God naar ons. Maar wat spreekt er nu tot jou? Wat doe je hier? Waarom ben je op deze plek? Waarom voel je je zo helemaal naar beneden gehaald? Waarom voel je je zo eenzaam? Waarom heb je die angst? Want ten diepste spreekt dat erover dat wij in die diepte, waar het heel persoonlijk wordt, waar het een strijd wordt van onze ziel, ja, want het wordt aangegrepen op onze ziel, daar vertrouwen we God nog niet. Daar gebeurt iets bij ons, waardoor we in één keer dat vertrouwen verliezen. Of geleidelijk aan het vertrouwen verliezen, maar we verliezen het daar. En daar is de uitnodiging van God. Om dat wat je als strijd ervaart, wat op je afkomt, te zien als een uitnodiging waar wij zijn hand kunnen pakken en kunnen zeggen, ja, dit spreekt en dit spreekt tot mij. Maar Heer, wat is uw hart en wat is uw opdracht? En te gaan bidden, Heer, spreek tot mij. Heer is uw dienaar. Ik wil luisteren naar uw stem. Ik wil uw hart verstaan. Ik wil niet de strategie van de duisternis naar me toe hebben, die tot mijn hart begint te spreken, die zegt ik wil jou dood hebben, vervolgens ga ik zelf vragen of ik dood mag. Want dat is wat er bij Elia gebeurt. Hij krijgt een bedreiging van de dood, maar zelf gaat hij het eigenlijk spreken naar God. En dat we gaan erkennen, hey, mijn hart spreekt iets wat de duisternis naar mij toe heeft gebracht. En daarin heb ik dus niet aangenomen wat God over mij zegt. Daarin laat ik de duisternis eigenlijk tot mijn hart spreken. En ik ga het nog woorden geven ook. Ik ga het nog uiting geven ook. Daarom spreekt Spreuken 4 vers 23 ook. Heb bewaak je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. En als wij gaan onderscheiden dat wat er uit onze mond komt een grond heeft in ons hart en we moeten gaan erkennen, maar die is helemaal niet in lijn met de Heer, dan kunnen we de uitnodiging pakken. En dan kunnen we zeggen, deze gevoelens zijn eigenlijk helemaal niet voor mij bedoeld. En ik ga er nu mee en ik heb ze van mijzelf gemaakt. En ik moet ermee stoppen dit van mijzelf te maken. Ik moet terug op mijn weg met God. En daar moet ik ook terug opnieuw naar de opdracht die voor mij ligt. En niet meer luisteren naar de stem van de duisternis. Halleluja. Dit is echt een woord voor mensen. En weet je, het is wel eens de kunst om in de scherpte van dingen, om nooit te verliezen de genade van God. Maar ook het niet om te draaien naar onszelf. Dat we in de genade van God het gaan gebruiken als een koestering voor onze eigen pijn, voor onze eigen dieptes waar we doorheen gaan. Waar we eigenlijk gaan koesteren dat we ons zo rot voelen, maar niet de uitnodiging meer gaan pakken van een grote God die zegt, hallo, ik ben die grote God hoor in jouw leven. Zullen we het gewoon hebben over wat ik te zeggen heb over jou? En voor God, die hele aanval bij Elia, God geeft ze helemaal, lijkt het wel geen aandacht aan. Want voor hem is dat niks. Voor hem is dat helemaal niet aan de orde. En daar nodigt God ons ook in uit. Want als wij echt weten wie God is, voor ons, voor jou, voor mij, dan kunnen dingen wel naar ons toe komen. God ontkent die omstandigheden niet van Elia. Maar God geeft hem gewoon alleen zijn perspectief. Want ten diepste is het alleen Gods perspectief die ons zou moeten leiden. En wat ons wegtrekt uit onze ziel en uit de angsten van onze ziel. Want ten diepste, dingen die ons raken, raken alleen onze ziel. Onze geest is daar vrij van. En wat God eigenlijk wil doen, die wil je eigenlijk, hij wil jouw ziel nooit wegdoen, maar hij wil jouw ziel compleet laten leiden door zijn geest. Want daar grijpt het je niet meer. Daar legt het je niet meer lam. Daar komt het misschien, het is wel zichtbaar, maar daar laat het je niet meer leiden. Door de dingen van de omstandigheden, door de duisternis, door de wereld, door jouw pijn, door jouw trauma, door jouw alles. Maar zie jij op God en op zijn opdracht voor jouw leven. Amen. Daar wil ik je mee bemoedigen. En dit is echt een woord voor mensen. Weet je, God is niet verplaatst. Hij is dezelfde grote God. Amen. Ja, heel mooi. Heel mooi. Een paar mooie comments zie ik ook. Hè? Dus afleiding en verleiding komen ook, die ons afhouden van het doel welk God voor ons heeft. Ja, dat klopt. Elke vorm van afleiding, elke vorm van strijd. En je zou kunnen zeggen, ja, weet je, waarom laat God het toe? Waarom laat God het eigenlijk toe dat dit gebeurt bijvoorbeeld bij Elia? Maar jij en ik, wij hebben vragen. Dat we die momenten dat wij gaan vragen, Heer, waarom laat u dit toe? He, of Heer, waarom gebeurt me dit? En dat we ook gaan afvragen. En het is goed om in de momenten dat er ergens iets stagneert of dat er iets niet goed gaat, dat we vragen aan God, zit er een open deur bij mij? Is er iets wat ik moet afleggen? Ik doe dat heel graag. En het is niet altijd leuk, echt niet altijd leuk. En we maken fouten, lieve mensen. Ik maak fouten. het echt genoeg. En ik zit er ook regelmatig naast. En dat ik denk, oh, dat had ik anders moeten doen. Ja, we maken fouten. En als we dat kunnen toegeven en we kunnen daarvan leren en we kunnen zeggen, net als Elia, oh, Heer, dit zijn mijn omstandigheden, maar we laten toe dat God zegt door die omstandigheden heen, maar dit is de opdracht. Zal ik je weer even herinneren aan wat ik te vertellen heb? Dan zetten we hem ook echt werkelijk hoger. En we kunnen gaan twisten over waarom gebeurt mij dit? Of waarom overkomt mij dit? Of waar is God? En misschien moet je gaan vragen, Heer, waar bent u in deze situatie? Heer, wat zegt u in deze situatie? Vanuit een nederig hart. Vanuit een nederig hart. Niet vanuit een opstandig hart van, Heer, waar bent u nou? Nee, mag God aan jou vragen, net als bij Elia, wat doe je hier? Naar welke stemmen heb je geluisterd? Waardoor ben je nu hier waar je nu bent? En de mensen die hard zijn op zichzelf en daar in de genade van God niet altijd verstaan, die worden heel hard en die gaan nog meer in schuldgevoel. Dat is soms ook een beetje het lastige als een scherpe preek naar ze toe komt, dat ze heel erg zichzelf gaan slaan en eigenlijk de aanklager laten komen. En dat is het verschil tussen, dit wil ik met je meegeven vandaag. Er is een verschil tussen de stem van de aanklager en de stem van God die corrigeert of die jou terugroept op de weg. Of die jou wil zeggen, joh, er is iets in je leven, dat moet eruit. Of joh, je bent gewoon ongehoorzaam aan de roeping van God en je gebruikt dingen als een excuus. Als God het zegt, kan het misschien scherp zijn, maar het is altijd met wat hier bij Elia gebeurt. Dit is wat ik zie over jou. Dit is wie ik ben voor jou. Ik heb jou lief en ik snijd dit van jou af, omdat ik jou lief heb en jou aan mijn hart wil trekken. En jou heb geroepen voor de dingen van mijzelf, om glorie te brengen aan mijn naam en een getuigenis te zijn in deze wereld. Mensen vrij te krijgen, een vrijlating te bieden aan de gevangenen, de verlorenen te bereiken, om leven te brengen. Dat is wat God doet. Amen. De aanklager komt om je in de schuldgevoel te drukken en je te overtuigen op de een of andere manier dat jij het niet meer recht kan zetten met God en met de mensen om je heen of weet ik veel wat. Dat de fout zo onoverkomelijk is dat voor jou is het klaar. Dat is niet God. Maar God wil je wel laten weten, als je niet in de dingen van mij wandelt, en dat moet God kunnen zeggen, dan gaan dingen ook dood, zeg maar. Dan sterven dingen. Dan gaan dingen kapot omdat je niet wandelt in leven, maar je laat leiden door de duisternis. Of je laat leiden door afleiding. Of je laat leiden door angst. Angst maakt dingen kapot. De duivel komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Als hij een stem probeert te hebben in je leven, is het om die reden. Om dingen te vernietigen. Dus God moet ook kunnen zeggen, als je niet in mijn plan wandelt, dan breng je dus geen leven daaruit voort. Dan gaan dingen sterven af. Daarom is het ook zo, heilig u, want ik ben heilig. Heiligheid is niet zo dat God je in een soort strafkamp kan zetten. Ja, dat je niks meer mag. Dat is niet onze God. God wil je in de heiligheid van hemzelf onderwijzen, zodat je je leven kan heiligen. Waarom? Heiliging brengt leven. Brengt leven overal waar je gaat, in alles wat je doet. Zondigen betekent je doel missen. Je doel missen is toch het ergste wat we als mensen kunnen missen? Waar je voor gemaakt bent en daar niet in wandelen. Zonden brengt de dood, zegt het woord van God. Het vernietigt, het maakt kapot. En daarom moet God dat kunnen zeggen tegen ons en ons kunnen corrigeren en moeten we scherpte kunnen horen, omwille van levend gemaakt worden in ons hele wezen, ja, en leven brengen. Amen? Nou, daar wilde ik je mee bemoedigen en ik wil ervoor bidden. Ik wil je uitnodigen om dit woord, 1 Koningen 18, 1 Koningen 19, te lezen. Wat daar gebeurt, om dat zelf ook tot je te nemen. Weet je, je kunt luisteren naar een prediking, maar als je het woord niet leest, het woord van de Heer kwam tot hem. Het staat er ook voor Elia. Nou, er is een heel woord, dat is de Bijbel. Laat dat woord van de Heer tot je komen. Neem je verantwoordelijkheid ook voor jouw relatie met God. Want iedereen kan een opdracht over je profiteren of zeggen, je gaat grote dingen doen, je gaat dit doen. Als de Heer, als jij zelf het woord van de Heer niet ontvangt uit de intimiteit, kan het niet vestigen in je hart. Kun je niet die Elia-momenten hebben waarin je zelf van de Heer hoort en weet, oh ja, dit is mijn weg met God. Ik moet er naar terug en ik moet een nieuwe opdracht verstaan. Een ander kan voor jou geloof hebben, in die zin geloven in jou en je er doorheen trekken. Ja, maar het kan alleen zijn dat jij de Heer kent en alleen dat jij de opdracht van de Heer op een gegeven moment ook weet, dat je weet, Waardoor je werkelijk ook in die Elia-momenten kunt gaan zeggen, Heer, hier mis ik nog vertrouwen. Hier mis ik het, ik heb het gemist, want ik laat me helemaal onderuit halen. Het heeft me zo ver geraakt, het heeft mijn ziel naar beneden getrokken, de afgrond in, als ik niet uitkijk. En daar, dat is niet de plek waar ik hoor te zijn. Dank u wel dat u aan mij vraagt vandaag. Wat doe je hier? Wat doe je hier? En ik weet dat u liefde bent. En ik weet dat u mij terug op de weg wil hebben. Ik weet er niet te komen. Maar spreek en wees scherp met mij, Heer. Vertel mij, waar ben ik de afslag afgegaan? Waar heb ik u niet gehoorzaamd? God doet dat niet om jou neer te halen. Maar wel alles neer te halen wat tegen hem is opgestaan. Wat een stem heeft willen zijn in jouw leven. Wat een stem heeft willen zijn in jouw denken. Wat een stem heeft willen zijn om te roven en te stelen, plaffen God in je leven. Ja? Daar wil ik voor bidden. Laat me daar met je voor bidden. In de machtige naam van Jezus. Dank u wel, Vader, dat u spreekt in deze tijd. Dat u spreekt tot uw volk. Dat u spreekt tot de mensen die zich als een Elia voelen. Die grote wonderen en tekenen hebben gezien. En misschien een mooie opdracht op hun leven varen. Maar die op een plek zijn gekomen. Inderdaad, 1 Koningen 18, 1 Koningen 19. Ga dat lezen. Maar die op een plek zijn gekomen van diepe teleurstelling, pijn, verdriet. Het maakt niet uit. Angst. En misschien wel het leven niet meer zien zitten. Dat leven niet meer zien zitten. Het is een agressiviteit in de hemelse gewesten die op ons afkomt. Er zijn zoveel mensen die kampen met doodsgedachtes. En het komt uit de stem van de duisternis om te roven het plan van God. Word wakker, zegt de Heer. Wat doe je hier? Dit is niet een stem om naar te luisteren. Deze stem van de dood. Het is tijd dat je hem herkent als een persoonlijke aanval, maar dat het komt uit de duisternis om te roven het plan van God. Wat verder gaat dan alleen jouw leven. De Heer zegt, ik heb je geroepen om de levens van anderen te bereiken. Ik heb je geroepen om een invloed te zijn namens mij. Glorie te brengen aan mij en de mensen te bereiken die ik door jou heen wil bereiken. Met mijn stem, met mijn liefde, met mijn kracht. Met wie ik ben. Sta op. Eet sterk aan in het woord van de Heer, in de waarheid van de Heer. Laat je niet meer in de luren leggen, zegt de Heer. Het is echt een woord voor heel veel mensen. Laat je niet meer in de luren leggen door de leugenaar, door de vader van de leugens, door de stem van dood die rondgaat in dit land, die vele mensen probeert te overtuigen van een persoonlijke aanval, dat jij dood wil en je bent het gaan aannemen. En de Heer zegt, stop daarmee, want deze stem heeft het persoonlijk met je gemaakt. Maar het is niet een persoonlijke stem, het is een aanval op je roeping. Het is een aanval op wat ik tot jou spreek. Het is een aanval op dat ik je heb geroepen als een kind van mijzelf. Het is een aanval op het feit dat ik je lief heb. Het is een aanval op het feit dat ik je verlost heb. Het is een aanval op het feit dat ik je geroepen heb aan mijn hart en door mijn hart voor een opdracht in dit land, zegt de Heer. Ik geloof echt dat ik mag zeggen, dit spreekt de Heer vandaag. Dit spreekt de Heer. Sta op. Wat doe je hier? Ik heb een opdracht voor je. Deze stem heeft het persoonlijk met je gemaakt, maar ga kijken waar die vandaan komt. Open je ogen. Ik roep tot ieder die luistert en kijkt. Dat je geestelijke ogen worden geopend en dat je geestelijke oren worden geopend. Dat je zult horen het plan van God. En dat je zult zien op wie hij is. En dat je ogen worden geopend voor de strategieën van de vijand. Niet omdat je je daarop gaat focussen, maar omdat er wordt geopend wat God aan het doen is in dit land. Omdat wordt geopend voor je. Oh, wacht even. Maar dit is God aan het doen. Natuurlijk komt de vijand om mij hiervan te overtuigen. Natuurlijk komt de vijand in mijn oude wonden, die probeert opnieuw open te halen. Waardoor ik ga denken, hey, is mijn wond nou niet geheeld? Zo ver gaat hij. Waar God heeft gezegd, je bent geheeld, je bent er doorheen. Maar hij is zo agressief, die vijand. Hij is je zo aan het terroriseren met zijn gedachten, met zijn omstandigheid. Hij brengt zoveel op je af dat je denkt, ik ben er niet doorheen. Ga terug op je weg, zegt God. Ga terug op je weg. En ik ga je nieuwe opdracht geven voor deze tijd. Jij en ik? Jij en ik, zegt de Heer. Laat de vijand maar kletsen. Als het nodig is dat iets wordt geopenbaard aan je wat in de weg zit, is het alleen maar God die je nodig hebt om dat te openbaren. Dat is wat God hier zegt. Ook. Laat die vijand niet tot je spreken. Het is de goede tierenheid hè, van God die tot bekering leidt. Als hij wil dat jij iets aflegt, gaat hij het aan jou openbaren. Je hebt de vijand niet nodig om tot je te spreken. Die wil heel graag ons van onze fouten continu daarop zitten. Jou continu willen wijzen. Maar wij bidden vandaag, Vader God, dank u wel voor uw genade. Dat we alleen u nodig hebben voor leiding in ons leven. Dat we alleen u nodig hebben ook voor correctie. Heer, dank u wel dat u ons corrigeert, dat u ons aanvuurt, dat u ons vraagt, wat doe je hier? Wat doe je hier? Waarom ben je hier? Maar dat u dat doet om af te snijden van ons elk werk van de duisternis en dat we het mogen cancelen vandaag. Dat we mogen zeggen, niet langer. I do not no longer listen to you. I no longer listen to you. Het is klaar, ik luister niet langer naar jou. Dank u wel, Vader, dat u openbaart dat deze stem uit de duisternis, die het zo persoonlijk met mij heeft gemaakt, die me zo aan de grond heeft gewerkt, dat ik mag herkennen dat ik dat niet hoef aan te blijven nemen. Dank u wel dat u mij laat zien waar uw opdracht ligt, wat ik ervoor mag doen, wat ik ervoor mag afleggen, wat ik ervoor mag groeien. En dank u wel dat u een God bent die voor mij uitgaat, die een God van grote wonderen en tekenen, maar die in de zachte bries, in de lieflijkheid tot mij spreekt, in de zachtheid van hart tot mij wil komen, met mij uit intimiteit wil gaan spreken over de grootheid van hemzelf, ook door mij heen opnieuw. Heer, betoon u met grote kracht, maar kom vanuit de intimiteit. Heer, dank u wel dat u een God bent van intimiteit en leven. Allereerst in mijn eigen leven, waardoor ik het mag doorleven en in mijn kwetsbaarheid en in mijn nederigheid aan uw grootsheid en aan uw liefde weer mag gaan stappen in de dingen van u. Wat besef ik mij dat ik niks uit eigen kracht kan, maar dan ook helemaal niks. Aan het einde van mijn Latijn wil mijn ziel alleen maar verpletterd worden. En dat is de plek waarvan ik besef, daar moet ik vertrouwen op u, want er is niks waarop ik kan vertrouwen uit mijzelf. En halleluja, wat een inzicht is dat. Halleluja, wat mag ik daar dankbaar voor zijn. Dat ik niet kan roemen in mezelf, maar dat het me brengt op een plek waar de roem helemaal terugkomt naar u en de glorie naar u. Omdat u mijn grote God bent en me u trekt. En u trekt mij uit die put en u vraagt mij, wat doe je hier? Want dat is wie u bent. U bent betrokken bij mij. U bent ook betrokken bij mij in het midden van de diepte van de pijn. Maar u brengt mij terug naar wie u bent. En u bent mij terug naar uw grootsheid. Halleluja. Amen. Wees daar zo mee gezegend. En ik zet dat ook over je vrij, wil ik zeggen. Zegenen betekent als we elkaar zegenen, dan zetten we het plan van de Heer vrij. Dan zetten we de woorden van God vrij. Dan willen we resoneren met het hart van God. Ook een profetisch woord. Ook waar ik nu een keer durf te zeggen. Ik zal dat niet zomaar zeggen, maar zo spreekt de Heer. Ja? Ik geloof dat God dat in deze tijd zegt. Zoals hij spreekt tot Elia, spreekt hij ook tot ons. God is dezelfde. God is dezelfde God voor Elia als hij is voor ons. Dus als jij je op zo'n plek bevindt, dan spreekt God. Wat doe je hier? En ook, dit is wat wij gaan doen. En dat wil ik over je vrijzetten. Daar wil ik je mee zegenen. Dat je met je ogen, je geestelijke ogen en oren ziet en hoort wat God aan het doen is. En dat je daarmee afbreekt en ook ziet het grotere geheel van wat er gaande is. Dat alles wat persoonlijk op je afkomt, dat je gaat zien. Maar wacht eens even, er zit een strategie achter. En die strategie gaan we neerhalen in het licht van de strategie en de opdracht van God. Amen, wees daar zo mee bemoedigd. Het is een hele lange aflevering geworden. En het spijt me helemaal niet, want ik geloof dat het heel veel vrijzet. Dat heel veel mensen vrijkomen in dit woord. Omdat God zo aan de harten aan het trekken is. Van stop er nou mee om daarnaar te luisteren. Luister naar mij. Ik ben vol vuur voor jou, zegt de Heer. Ja, zoals ik voor Elia doorbrak en alle altaren of alle afgoden gewoon even te kijk zet. Ja, met mijn kracht, dat wil ik voor je doen. En daarin wil ik je ontmoeten als je diep gaat. Om je weer te herinneren aan die grote kracht. Dit is onze God. Hij roept. En hij roept, want er is een shift gaande. En hij roept zijn volk. En hij roept, sta op. Ik heb wat voor je te doen. Sta op. Die duivel heeft niks te zeggen in jouw leven. Ik roep jou. Sta op en zie de vijand voor wat hij is. Ik ben God, hij niet. Ik heb een stem in jouw leven, hij niet. Alleen ik heb een stem in jouw leven, zegt de Heer. Hij niet. Amen. Ga met dat woord je week in. Ga met dat woord dit jaar in. Ga met dat woord naar de Heer. En zeg, Heer, spreek tot mij. Ontmoet mij. Ik wil zelf van u horen. Ik wil gevestigd zijn in u. Halleluja, Vader. U bent een God die spreekt. Elke leugengeest die spreekt tot mensen die luisteren, die kijken, die zegt, maar ik kan de Heer niet horen. Het is een leugen en ik breek het op dit moment af in Jezus' naam. We leggen het zwijgen op. Je zult horen de stem van de Heer. Je zult zien de plannen van God. Amen. Wees gezegend met dit woord. Ik ga je heel graag volgende week weer zien. Als dit woord je zegent en je zegt, oh, dit woord moet nog vele anderen zegenen. Misschien wil je financieel ook met ons staan. Wil je zaaien in deze bediening. Ga naar tessavanos.com/geven. Je mag een eenmalige gift geven. Je mag partner worden. Je mag ook niks doen. Maar weet je, als je met ons mee zegent, dan draag je ook met ons mee vrucht. En we kunnen daardoor elke keer bouwen om nog meer mensen te gaan bereiken. En te bekrachtigen op deze manier. In de plannen van God. En dat vrij te zetten. En de stem van God door te laten klinken. Vanuit zijn woord. Vanuit de geest. Geest en waarheid. Vrij te zetten. En Mark, je zegt het heel mooi. Een schop onder mijn kont. Een goede richting op. Ja, uit liefde. Het is de goede tierenheid van God die tot bekering leidt. Het is de goede tierenheid van God die ons ook weer aan het hart trekt. Aan de gehoorzaamheid trekt. En ons laat zien op het plan van God. In Jezus' naam. Amen. Ik zie je en hoor je. Nou, jullie mij. Jullie horen en zien mij volgende week weer terug. En dan gaan we ervoor. Met z'n allen. Laten we dit plan van God pakken voor deze tijd. En ons niet meer laten remmen. En laten we samen elkaar aanvuren en aanmoedigen. Om te blijven doen. En als de een valt, dat wij het geloof blijven uitspreken over die ander. En dat mensen dat ook bij ons doen, als het zwaar is en als het moeilijk is. Dat we met elkaar staan en elkaar de handen opheffen en elkaar meetrekken. En zeggen maar, ik heb gehoord dat God een plan heeft over je leven. Kom, we gaan het plan weer voor ogen brengen. We gaan het plan weer naar voren halen, in Jezus' naam. Amen. Ik zie je volgende week. Doei!